Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
En dan stond je op het balkon en dan zag je al die lichtjes. Nou, dan had ik wel het idee dat ik aan een nieuw leven begonnen was.
Als ik op een racefiets zit en ik fiets in de buurt van Purmerend, dan zie ik de Pontsteiger al van grote afstand, zie je hem staan.
Als de grachtengordel je kader is, en je woont bijvoorbeeld aan een van die prachtige grachten, in zo'n prachtig pand, ja, dan is dit gewoon een totaal andere wereld.
Niet langer bepalen de Westertoren en de Magere Brug het beeld van de stad. Ook on-Amsterdams hoge gebouwen maken nu deel uit van onze skyline. Sterker nog, wolkenkrabbers schieten als paddenstoelen uit de grond. Toch hebben Amsterdam en hoogbouw een ingewikkelde relatie. Hoe komt dat? En wat moet er gebeuren voordat we de Pontsteiger en de Zuidas net zo gaan omarmen als de Jordaan? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag: hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder. Welkom. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Amsterdam Wereldstad. En iedereen vraagt zich volgens mij wel eens af hoe het nou is om heel erg hoog te wonen. Zoals in van die echte skyscrapers van honderden meters hoog in New York. En New York zijn we nog lang niet. Maar toch wonen ook in Amsterdam steeds meer mensen op grote hoogte. En hoe dat komt en wat dat betekent, gaan we het over hebben met Mark Kruiswijk. Welkom, vaste gast van Amsterdam Wereldstad inmiddels.
Dankjewel.
En verslaggever van het Parool. En wie ook is aangeschoven is Ton Schaap. Welkom, Ton.
Dankjewel.
Jij hebt 40 jaar lang als stedenbouwkundige gewerkt bij de gemeente Amsterdam. En de laatste 10 jaar vooral aan het project Zuidas. Jij hebt in ieder geval aardig wat invloed gehad op die Amsterdamse skyline. En je hebt zelfs een keer voor UNESCO iemand uit Parijs op de stoep gehad die vanwege plannen voor hoogbouw in Noord,
ja,
toch?
Ja,
ja. Ja. Ja, daar gaan we straks ook nog even wat meer over horen. Fijn in ieder geval dat je er bent. Mark, laten we met jou beginnen, want jij schreef een tijdje terug een stuk in het Parool waarin je stelde dat Amsterdam en hoogbouw een moeizame relatie met elkaar hebben. Kun jij schetsen waar jij op doelde?
Nou, Amsterdam is een stad waar van oudsher eigenlijk niet zo heel veel hoge woningen zijn geweest. Eigenlijk nooit. Over het algemeen kwam in Amsterdam... Had je 3 of 4 woonlagen maximaal bovenop elkaar. En dat was het wel zo'n beetje. Als het hoger werd, vonden mensen het vaak eng of lelijk of onpersoonlijk. Een moeilijke relatie. We deden er eigenlijk gewoon niet zo erg aan.
Ja, toch is dat wel veranderd. Op een gegeven moment moesten we de hoogte in. Waarom is dat nodig?
Dat heeft natuurlijk te maken met de stad die groeit en bloeit. Dus veel mensen willen in Amsterdam gaan wonen. In steden in het algemeen, maar in Amsterdam, in Nederland in het bijzonder. Dus we hebben gewoon niet genoeg vierkante meters woonoppervlak. Er moeten meer vierkante meters bij. En dat doe je door uitbreiden. Maar je kan het ook doen door de hoogte in te gaan.
Ja, jij noemt dat inbreiden.
Ik noem dat zelf alleen maar inbreiden als ik verwijs naar mensen die dat woord gebruiken. Ik gebruik het woord natuurlijk inbreiden zelf eigenlijk niet. Het is een beetje een technische term.
Ja.
Dus het is eigenlijk, je breidt niet uit, dus je wordt niet groter. Je gaat omhoog, je breidt in. Je maakt beter gebruik van de beschikbare schaarse ruimte.
Ja, en hoe wordt er over het algemeen over hoogbouw gedacht in de stad?
Nou, mensen vinden het in het algemeen onpersoonlijk. Tegelijkertijd zou je ook kunnen denken dat onpersoonlijk ook wel fijn is. Want als je in een stad woont, vind je anonimiteit of een beetje onpersoonlijkheid ook weer niet zo heel erg problematisch. Als je zelf bij mensen thuis komt die hoog wonen, is eigenlijk het eerste wat je doet altijd even het uitzicht bewonderen.
Ja.
Dat vind je ervan. Het is een schitterend uitzicht, maar het is ook wel een beetje ver weg van alles als je in hele hoge huizen komt, ja. Echt in wolkenkrabbers.
Ja, precies. Wat de implicaties zijn voor de stad, zullen we zeker nog op terugkomen. Maar Don, herken jij een beetje die angst van de Amsterdammer voor hoogbouw?
Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk dat de identiteit van Amsterdam is toch de grachtengordel, hoe je het ook draait of keert. En die is nou helemaal niet hoog.
Nee.
En die torens die we hadden tot aan de uitvinding van de lift. Hè. De uitvinding van de lift heeft natuurlijk dit allemaal mogelijk gemaakt. Ergens in de 19e eeuw, meneer Otis. En voor die tijd was trappenlopen. Nou, dan kun je een beetje, net 8 lagen kunnen mensen nog aan. Dat zie je in Parijs. Amsterdammers houden daar eigenlijk al niet van. Bij ons is de bouwverordening zo dat je boven de 5 lagen, of boven de 4, nee, boven de 5 lagen moet je een lift hebben. Dat is een duur ding, dus zo is het een beetje gegaan.
Maar je zegt al, Amsterdammers houden niet zo van traplopen.
Nou, niemand houdt van traplopen, maar in Parijs hebben ze dus kans gezien om die stad tot 8 lagen vol te bouwen. Dat leidt ook tot een enorme dichtheid. Dus Parijs is nog veel dichter dan Amsterdam. Maar daar op de bovenste 3 lagen woonden dan toch de mensen die wat meer pech hadden in het leven.
Dus de chique mensen beneden?
Ja, die zaten op de bel etage, zoals dat heette. En op die manier, hè? Dat...
Ja, en de dienstmeisjes boven.
Precies.
Ja. Maar goed, we hebben ook Rotterdam, waar juist heel veel hoogbouw is.
Ja, ja.
Dat heeft natuurlijk andere redenen, maar daar zijn ze niet zo bang geweest voor hoogbouw.
Nou ja, die hebben natuurlijk na de oorlog flink doorgepakt. Heel stoer, denk ik eigenlijk, want je had ook de methode Warschau kunnen kiezen. De herbouw van het hele middeleeuwse binnenstad. En dat hebben ze in Rotterdam toch echt niet gedaan. Ze hebben gezegd, nou, we gaan de moderne tijd in en dat doen we met volle overtuiging. Dus ook in het hart had je de lijnbaanflats. En die waren dan niet heel hoog, maar toch wel een laag of 10. En die, ja, die hebben natuurlijk een lift. En dan heb je in één keer het moderne leven.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk ook maar betrekkelijk. Maar het is in ieder geval, daarmee is een stap gezet. En dan is de volgende stap natuurlijk makkelijker. En bij ons is het toch altijd nog weer even door de referentie aan de grachtengordel en de pijp. Allemaal gezellig en kleinschalig. En daar moet je dan toch altijd even doorheen.
Ja, het is niet voor niets dat grachtenpandje als beeld van de stad, van de skyline. Die skyline is dus eigenlijk eeuwenlang hetzelfde geweest, Mark. Maar wanneer kreeg Amsterdam zijn eerste hoogbouw?
Nou, er is in de jaren 30 hebben ze de wolkenkrabber afgebouwd. Die werd ook de wolkenkrabber genoemd, nog steeds trouwens. Door vrijwel iedereen op het Victorieplein.
Kun je dat gebouw eens beschrijven voor wie die nog niet heeft gezien?
Nou ja, het ziet er letterlijk uit als een wolkenkrabber. Het is 13 woonlagen, zeg ik uit mijn hoofd, hoog. Dus het is ook weer niet overdreven hoog. Maar in de omgeving waar die staat, waarin alles, zeg 4 verdiepingen hoog is, steekt die er enorm bovenuit.
En destijds was men daar ook niet zo blij mee?
Volgens mij valt het wel mee, hoor.
Okay.
Die staat natuurlijk stedenbouwkundig ook echt precies waar die moet staan. Dus dat
op zo'n hoek.
Op zo'n hoek, ja. met hele brede lanen eromheen. 60 meter brede lanen. Die flat is nog lager dan de breedte van de laan. Dus het is eigenlijk, dus relatief is het geen hoogbouw. Maar het is volgens mij altijd een hit geweest.
Maar het was ook niet de bedoeling, hè, dat je zulke hoge gebouwen maakt. Dus ze kregen een uitzondering om hier juist op deze plek een soort markant element neer te zetten. Dus het is wel een. Dat ging ook niet helemaal vanzelf. Uiteindelijk is iedereen er blij mee. Ik weet niet of toen de tijd de gemeenteambtenaren het een goed idee vonden. Maar er moest een uitzondering voor worden gemaakt.
Dus dat was 1931, de wolkenkrabber. Uiteindelijk maar 40 meter hoog. Kwamen er toen gelijk een heleboel wolkenkrabbers bij?
Volgens mij is het zo dat nadat die wolkenkrabber er was, er niet onmiddellijk heel veel hoogbouw bijgekomen is. Dat kwam pas eigenlijk in de jaren 60 in de westelijke tuinsteden, dat ze voor het eerst echt omhoog gingen en echt de 3, 4, 5 verdiepingen doorbraken. Dus het was de westelijke tuinsteden was eigenlijk de eerste plek waar er min of meer werd, ik zal niet zeggen geëxperimenteerd, maar de eerste echte hoogbouw kwam.
En dan hebben we het over flats eigenlijk.
Dan heb je het over flats, ja.
Ja. Inmiddels hebben we flink wat stukken stad waar hoge torens staan. Ja, waar zijn we de afgelopen jaren het meeste de hoogte in gegaan?
Nou, we zijn op de Zuidas echt wel de hoogte ingegaan. We zijn op de noordelijke IJ-oevers echt de hoogte ingegaan. Vroeger stond je op CS en dan zag je die Adamtoren. Tegenwoordig valt die Adamtoren al bijna weg tussen alle andere echt heel hoge gebouwen die er ook nog tussen staan.
Ja, want die zijn echt nog veel hoger geworden inderdaad. Dat zijn een soort de grote broers van die Adamtoren geworden. Moesten die torens die nu achter de Adamtoren staan ook echt zo hoog worden als ze nu zijn?
Nou, de exacte hoogte, daar hebben we heel lang op gestudeerd van allemaal gelijk of een beetje springen en welke is dan de hoogste. Dus dat is het resultaat van veel maquettewerk. Het is een dure vorm, hè? Dus ja. je komt er pas op uit als alle andere opties voorbij zijn. Zo ligt het natuurlijk ook. En 70 meter is ook weer zo'n grens. Daarboven wordt het weer nog duurder.
Om te bouwen?
Om te bouwen. Dan worden die eisen aan de liften worden groter. Brandvoorzieningen die worden dan ingewikkelder. Nou, zo is er van alles. Dus je ziet veel torens, bijvoorbeeld in Overamstel tot 70 meter. En in Overhoeks wilden we toch die Shell-toren wel een familie geven. Ja.
Ja.
We hebben dan een 3D-model bij de dienstruimtelijke ordening. Waarin je gewoon alle hoeken van de stad kunt kijken. Hoe hoog is het dan? Valt het mee of valt het tegen? Dat is een beetje gevoel.
Maar valt het mee of valt het tegen? Wat voor?
In de zin van vind ik het mooi of vind ik het niet mooi.
Oh, okay.
Het is bijvoorbeeld vanaf het terras van het muziekgebouw. Vanaf het nieuwe gerechtshof aan de andere kant. Vanaf het stenen hoofd. Al die zichtlijnen kun je doen. En ook vanuit de binnenstad natuurlijk.
Ja, want er was nogal wat protest tegen ineens die hoogte. Ja, ja. En toen kreeg jij bezoek van een meneer uit Parijs van UNESCO, begreep
ik. Ja. Een aardige Italiaanse architect die daar in Parijs bij de UNESCO werkt. En bijzondere gevallen, denk ik, adviseert. En die was gealarmeerd door een groep bezwaarmakers uit de grachtengordel. Die vreesden dat Amsterdams UNESCO-status in gevaar zou komen als die torens er zouden verrijzen. Dus die man die kwam, zeg maar, nog voordat we die status hadden, als ik me goed herinner, kwam die kijken en is het natuurlijk netjes door de gemeente ontvangen. En wij zijn rond gaan lopen. Ik had natuurlijk die 3D-tekeningetjes bij me. Dus we konden naar de Haarlemmerstraat en naar die sluis die daar is bij die Haringkar. En daar kun je die torens natuurlijk zien. Uit de meeste punten van de hoofdgrachten kun je ze niet zien. Dat hadden we natuurlijk. Hè. Daarom staan ze ook zo. We hebben ze zo gezet dat als je over de Herengracht, Prins of Keizersgracht kijkt, dat je er dan langs kijkt. Hè. Dus daarom staan ze loodrecht op het ei. En dat is voor de mensen die erin wonen ook weer handig. Want die kijken daardoor allemaal, hebben ze zicht op het ei. En dat je niet een rij torens maakt aan de waterkant. Hè. Dat is natuurlijk voor de hand liggend, maar toch niet goed. Dus we hebben dat allemaal aan die meneer uitgelegd. Nou, die vond het allemaal heel acceptabel.
En toen was het ineens oké.
Was het klaar, ja.
Okay.
En dat heeft de Raad van State heeft natuurlijk zijn eigen bevoegdheid. Hè. Die hoeft niet te doen wat UNESCO vindt. Dus die hebben er ook nog eens even apart naar gekeken. En die hebben ook gezegd van, nou, dit is wel oké.
En snapte je die bezwaren wel?
Nou, ik snap het. Ja, als je natuurlijk als de grachtengordel je kader is. Hè, je woont bijvoorbeeld aan een van die prachtige grachten in zo'n prachtig pand. Ja, dan is dit gewoon een totaal andere wereld. Dus ik snap het wel dat je ervan schrikt en dat je denkt, ja, straks zie ik boven de grachtenhuizen, zie ik er zo'n blok uitsteken. Nou ja, dat snap ik wel, ja.
Ja.
Andersom is natuurlijk dat je, dit is dus de manier waarop we er in Amsterdam naar kijken. Hè. Altijd vanuit zien we er niet te veel van. Je kan ook zeggen van nou, dat hebben ze in de 17e eeuw gedaan met al die kerktorens. Dan hebben ze in 10 jaar tijd 10 kerktorens van een nieuwe top laten voorzien door Hendrik de Keizer. Om maar gezien te worden.
Zoals de Westertoren.
De Westertoren en de Zuidertoren. Maar ook zeg maar nieuwe kappen op bestaande torens. De Montelbaanstoren bijvoorbeeld. En 10 van die dingen in 10 jaar tijd. Om een skyline te hebben.
Ja, dus dat is echt die skyline. Ja.
Dat protest dat speelt dus in de binnenstad. Maar dat speelt die angst voor hoogbouw. Ook om andere redenen hoor trouwens. Speelt ook op andere plekken. Want in West bij het Rembrandt Park waren ze van plan 2 hele hoge gebouwen woontorens neer te zetten. Van 125 en 100 meter of zo. Ze hebben een heel actiecomité opgericht. Stop de monstertoren. Ze waren eerst bang dat ze dan continu in de schaduw zouden zitten. Hè?
Ja, dat is eigenlijk heel begrijpelijk.
Toen bleek dat op zichzelf mee te vallen. Toen waren ze bang dat ze ontzettend geluidshinder zouden krijgen. Want hoge gebouwen doen natuurlijk iets met de wind en de luchtcirculatie. Dan hebben ze dat laten uitzoeken. En uit dat onderzoek bleek dat er inderdaad geluidshinder zou kunnen optreden door die hoge gebouwen. Dan hebben de projectontwikkelaars een stuk van het ontwerp afgezaagd. Dus die gebouwen zijn nu, die komen er nog aan, maar die worden 70 meter in plaats van 100 en 125 meter.
Toch weer die iets goedkopere versie. 70 meter.
Ja, dus dan heb dat je een win-win situatie.
Dit zal ongetwijfeld ook een rol hebben gespeeld. Maar het was de Stop de Monster Tour heeft dit gevierd als een succes.
Ja, er is best wel wat protest tegen die hoge hoogbouw. En wat zijn dan de grootste uitdagingen in die hoogbouw om dat goed te laten verlopen, Tom?
Het moeilijkste is altijd de begane grond. En daar gaat het eigenlijk om. De stad die zit op de begane grond en niet boven in zijn toren. Daar moet de meeste aandacht aan gaan. Hè. Daar komen alle claims. Daar moeten de fietsenstallingen, daar moeten we misschien een winkel, daar komt de lift uit. Daar zou eigenlijk een conciërge moeten zijn. Daar komt alles samen. En dat is om dat dan ook gezellig te maken voor de mensen die er langs lopen, is dat echt de klus.
Maar ook die wind kan me voorstellen.
Zeker.
Dat een rol speelt. Ja. Ja, ik woon zelf bijvoorbeeld niet ver van de NDSM-werf. Maar als het dan hard waait en je hebt nu best wel wat grotere torens nu ook, dan voel je wel echt een soort windturbine-achtig effect.
Ja, het is ook gewoon echt een nadeel wat niet helemaal weg te werken is in Amsterdam. En dat is natuurlijk ook het verschil met New York. Daar is gewoon veel minder wind. En daar staat de zon ook veel hoger. New York ligt op de hoogte van Napels. Dus dat is een heel ander verhaal dan Amsterdam. Wij liggen nog hoger dan Toronto. En het klimaat is echt een beetje onderschat in stedenbouw. Dus de stedenbouwfysische kant, dat is natuurlijk een beta-kant. Dat is minder sexy.
Maar want voordat je het weet, zie je de zon gewoon niet meer in de winter tussen al die hoogbouw.
Ja.
Dus en die bedrijvigheid waar je het over hebt. Jij hebt volgens mij zelf ook ooit in hoogbouw gewoond, zei je net?
Ja, mijn eerste huis was in de Bijlmermeer. En daar heb je vier hoge torens aan de Karspeldreef. En ik wilde per se direct in Amsterdam wonen. Dus niet heen en weer gaan reizen naar Deventer, waar ik toen woonde. En in de Bijlmer was de enige plek waar dat kon. En Grachtgordel was natuurlijk toen ook al vol. En daar kon ik uit vier flats kiezen zelfs.
Welke verdieping?
13e. En je had een uitzicht van Utrecht, de Domtoren, als het mooi helder weer was, tot aan de duinen in Zandvoort. Het was echt, gaf er iets heel grootstedelijks aan.
Tegelijk heb je geen contact met de grond. Hè? Dat heb jij wel eens tegen mij gezegd. Dat je... Er is een hoogte waarbij je verliest het contact met de grond verliest. Dat je het gezicht niet meer kunt herkennen van iemand die beneden op straat loopt.
Ja. Vanaf welke verdieping is dat?
Nou, die vijf verdiepingen die wij hier standaard hebben, dat is een hele mooie hoogte. Dan kun je nog zien wie het is beneden.
En van beneden naar boven eigenlijk ook
idem
nog wel.
En nu, als je dan op die flat, toen ik daar woonde, woon ik nog alleen. En daar, als je dan een weekje met griep thuis lag, nou, dan had je het gevoel, ik ben als wat in de hemel. Het is... niet fijn.
Dat je bent al opgestegen.
Ik ben al opgestegen.
Het is vreselijk in de hemel.
Dus dat denk ik ook. Maar dus dat weet ik niet zeker. Natuurlijk.
Je vond het niet per se een fijne ervaring om zo hoog te wonen.
Nou, dat had wel iets. Ik kan me nog herinneren dat we dat dingen gingen witten en behangen natuurlijk. Hè. En met een vriend heb ik dat gedaan. En dan ging je s'avonds de stad in als je dan een vrijdag of zo. En dan kwam je s'nachts thuis. En dan stond je op dat balkon en dan zag je al die lichtjes. Nou, dan had ik wel het idee dat ik aan een nieuw leven begonnen was. Het is een stadium zoiets. En ik denk ook dat er weinig mensen zijn die hun hele leven in zo'n toren wonen of willen wonen. Ik heb er geloof ik bijna 10 jaar gewoond. En toen het klaar was, dacht ik, nou, dit is voorbij.
En waar moet je nou nog meer rekening mee houden met hoe hoog je kunt bouwen?
Schiphol. Schiphol houdt Amsterdam een beetje bij de les. Niet zozeer die vliegtuigen, die vliegen er wel overheen. Maar de radars, die zijn heel gevoelig. En daar zijn echt harde regelingen voor waar Amsterdam onder moet blijven.
En dus tot hoever mag je dan uiteindelijk bouwen?
Het zijn geen horizontale vlakken, maar een beetje hellende vlakken. En die, dat komt dan op Overhoeks. Was die 110 meter die hoogste toren daar is, dat was ook de limit. En voor de Zuidas geldt het ook. En vaak is het nog iets lager. 90 of 80. We hebben wel eens geprobeerd om in de buurt van de nieuwe EMA-gebouw een aantal gebouwen flink hoger te maken, zodat we op een andere plek meer groen konden maken. Nou, die vlieger ging niet op.
Dus een Burj Khalifa van meer dan 800 meter?
Voorlopig niet, nee.
Moet je wel buurten willen met hele hoge gebouwen als je de keuze zou hebben?
Nou, ik denk wel, tenminste heb ik zelf altijd naar gestreefd, dat je ze in klonten bij elkaar. Je moet het clusteren. Zo'n eenzame toren heeft iets. Dat is ook symbolisch een beetje raar. Want die torens uit de 17e eeuw, die hadden natuurlijk echt een publieke functie. Hè? Daar zat ook de klok op. Daar zat ook een carillon in. Dat hielp om de hele stad, en niemand had een horloge, om dat allemaal een beetje te organiseren. En dat was ook betaald uit belastinggeld. Al die torens. Dus dat is een publiek project. Dat is een heel ander ding dan dat jij opeens de toren van je buurman met zijn schaduw in je achtertuin hebt. Dat zijn twee privépartijen tegen elkaar. Dat is een ander verhaal. Dus je moet die hoogbouwklonten, die moet je naar Amstelstation, Sloterdijk, Zuidas, Overhoeks. Maar je moet oppassen met zo her en der maar eens zo'n toren uit de grond te laten. Want dan bederf je echt veel meer dan dat je goed maakt. En het is ook in de verhouding van burgers onderling, die in principe natuurlijk gelijkwaardig moeten zijn, is dat ook een moeizame kwestie. Want dan gaat er een naar de rechter en die rechter zegt, ja, u heeft gelijk. Dus je, in die zin moet
u
je...
U heeft gelijk, we willen uw toren
Ja, we willen
niet.
Die toren niet. Ja. En die klussers kun je goed ontwerpen. Dat in Zuidas lukt dat vrij aardig, dat je beneden toch niet uit je jas waait en dat... Nou, goede menging, goede straten komen er uiteindelijk ook. Het is ook een gewild product. Het is niet zo dat die dingen leeg staan. Er komt nu ook een toren met sociale woningbouw erin, 100%.
Maar het is toch nog na werktijd meestal niet heel gezellig.
Nee, dat komt omdat er gewoon nog veel te weinig mensen wonen.
Nou, toch verandert dat wel. Hè? Want op de Zuidas, wat kennen wij als een enorm kantorengebied eigenlijk. Daar komen de laatste jaren hoe langer hoe meer allerlei woningen in. Er wonen simpelweg ieder jaar meer mensen op de Zuidas dan het jaar daarvoor.
Ja.
En dat werkt gewoon, want dat op een gegeven moment komt er een soort kritieke massa. En dan heb je dat mensen, dat er gezinnen gaan wonen. En dat er ook, je moet er ook iets voor organiseren. Hè? Dus dan wordt er ook speeltuintjes worden er gemaakt en grasvelden. Dus dan komen mensen ook uit hun, niet ivoren toren, maar uit hun toren. En dan wordt het ineens een buurt. Ik vind dat... Ik keek daar zelf wel een beetje van op, want ik ken de Zuidas alleen maar van er langs rijden en grote financiële bedrijven. Maar als je er eens gewoon eens goed gaat kijken, je hebt er echt straten die aanvoelen als hele gewone Amsterdamse straten. Alleen als je omhoog kijkt, zie je dat helemaal bovenin in zo'n penthouse woont Martin Garrix. Maar voor de rest wonen er ook hele gewone mensen die ook gewoon op straat komen. En er zijn
meer cafés en stranden.
Er zijn cafés. Er
supermarkt.
Is,
sportschool.
Een weekmarkt op woensdagmiddag, geloof ik.
Ja, dus het is uiteindelijk wel vooralsnog geslaagd.
Ja, dat gaat de goede kant uit.
Ja. En nou ja, critici zeggen dus nog steeds wel eens hoogbouw past niet bij Amsterdam. Denk je dat dat wel zo is, Mark? Of denk je dat dat
Ik denk dat... Ja, nou, het is wat Ton zegt. Het is... Het past niet op alle plekken. Natuurlijk moet je niet in de grachtengordel Als het al zou mogen, moet je ook niet doen. Ik denk wel dat het bij Amsterdam past. Ik denk dat je ook een beetje moet uitkijken waar je dat doet. Ik vind in de sluisbuurt komen heel veel hele hoge gebouwen. Daar hebben de grachtenbewoners of een aantal grachtenbewoners tegen geprotesteerd. Vervolgens zijn er wat verdiepingen vanaf gehaald. Ja, ik zou zelf zeggen dat die sluisbuurt wel zo ver van die grachtengordel vandaan zit, dat je er ook best daar hoogbouw kunt maken. Ik vind dat je er ook niet zo streng voor moet zijn. Maar je moet wel oppassen waar je doet. Het moet wel passen en het moet ook niet... Die tactiek die de gemeente kiest met die eilanden of die groepjes hoogbouw, ik geloof daar wel in. En ik zie dat op de Zuidas en je ziet het ook op de noordelijke IJ-oevers. En je ziet het ook bij het Sloterdijkstation. Dat voelt helemaal niet raar.
Als je heel erg uitzoomt, zie je eigenlijk gewoon kleine bosjes of zo in de stad.
Graspollen in het gazon die eruit geschoten zijn.
Ja, dat is wel een mooi beeld. Is er ook nog een risico dat er een soort sociale categorisering van klassen of zo komt in hoogbouw versus in laagbouw wonen? Dat het zoals in Manhattan is op zich de brownstone, gewoon het kleine huisje nog steeds heel erg chic en op stand.
Maar er zijn ook wolkenkrabbers die heel erg chic en op stand zijn. Ik zag vanmorgen nog een plaatje van een ding. Nou, dat was zo'n dunne toren. Dat moet zo peperduur zijn. Dus ja, dat komt allemaal voor. En je had natuurlijk vroeger, zeg maar toen ik 20 of 30 was, was een flat een beetje, ja, je wist dan bijna zeker dat het sociale woningbouw was. En dus dat was een beetje
stigmatiseerd. Het was de associatie van de Bijlmer of zo.
Ja, maar ook de hele naoorlogse bouw eigenlijk toch wel. Als je de keuze had en meer geld, dan ging je daar niet wonen. Dat is voorbij. Je hebt nu ook die Martin Garrix die daar dan bovenin zit. Die schaamt zich nergens voor. En terecht.
Of Von Jip bovenin de Pontstijger.
Ja, ook zo'n verhaal. Ja, precies. Ja.
Ja, en gaan we hier uiteindelijk ooit nog een lage wijk bouwen als Betondorp? Zeg maar?
Ja, daar ben ik bang voor niet. Hè. Dus de normale wereldstad die groeit, die annexeert een paar gemeentes. En dan kan daar de laagbouw plaatsvinden. Maar dat doen we in Nederland niet. Dus Amsterdam zit vast tussen zijn binnen zijn gemeentegrenzen. En de grote groene scheggen, die gaan we ook zeker niet aanpakken, denk ik, hè, gok ik. Dus dan betekent het, dan is het maar, kan het maar één kant uit.
De hoogte in.
Ja.
Nou ja, tegelijk zie je dat Amsterdam nu samen is gegaan met Weesp. We hebben het niet overgenomen, zo mag je dat niet zeggen. Maar in Weesp komen natuurlijk ook geen flats. In Weesp komen heel erg uitgebreide, enigszins chique Phoenix-wijken.
Ja, met een laag percentage sociale woningbouw.
Dus maar ook lage huizen.
Ja,
ja. Het is allemaal gewoon, het zijn letterlijk eensgezinswoningen.
Ja. Ja, dus het kan wel, maar niet heel erg bij het centrum.
Nee. Niet. Nee.
En er is heel veel aan aanbouw. Ik denk dat onderdeel van de skyline inmiddels een hijskraan is. Of de skyline wordt het ook wel eens genoemd, omdat er zoveel om het ei wordt gebouwd. Op het logo van onze podcast zie je ook de Pontsteiger onder andere en de Amsterdam Toren, heel prominent. Als ik jullie tot slot zou vragen, wat jij voor je ziet, Ton, als jij aan de skyline van Amsterdam denkt, wat zijn dan de uitschieters?
Nou, ik hoop dat het hele Zuidasgebied gewoon groter wordt nog. Hè? Dus dat stuk ten oosten van de Beethovenstraat. Dat je eigenlijk de verbinding legt tussen die klapschaats, die schoen aan de ene kant en het Rai Hotel van Koolhaas aan de andere kant. Dat eigenlijk een soort koraalrif wordt van, die gebouwen zijn ook weer niet echt hoog, maar ze zijn wel 100 meter zo ongeveer. Dan wordt het in feite ook weer een horizontale lijn, want dat blijft natuurlijk, hè, dat zei Van Eesteren al, het is een vlakke stad in een vlak land. En als die dan dingetjes in de maquette zetten die er bovenuit staken, dan zet hij er altijd 5 of zo op een rijtje, zodat het toch weer een horizontale lijn werd. Nou, dat denk ik dat eigenlijk wel. Ik weet niet of je hier de kant van Rotterdam uit moet, dat je naar 250 meter gaat. Of hoe hoog is de hoogste die ze daar nu net gebouwd hebben.
Maar het is onmiskenbaar dat die skyline verandert, hè, van de stad. Ja. Die is veranderd en die zal ook de komende jaren, denk ik, nog wel wat meer veranderen. Maar de skyline vertelt ook niet het hele verhaal. Op de skyline zie je alle uitgesproken hoge gebouwen. Maar in zijn algemeenheid kan je zeggen dat de hele stad wat hoger wordt. Waar we vroeger dus tot 4 hoog bouwden, bouwden we nu vaak tot 9 en 10 hoog. Dat zie je niet op de skyline. Wat je op de skyline ziet zijn vroeger de Westertoren en nu de Rembrandtoren en de Adamtoren. Dus de skyline verandert, maar die vertelt niet het hele verhaal. Eigenlijk verandert er veel meer dan alleen de skyline.
Ja, we gaan allemaal de hoogte in.
Ja.
Mag ik jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Ton Schaap en Mark Kruiswijk. Dit was Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool. De productie en montage van deze aflevering was in handen van Marijne Bijen. De eindredactie werd gedaan door Josien Wolthuizen. Rinky Bartels maakte de muziek en het fijne artwork met dus die skyline van Amsterdam is van Sjoukje Bierma. Wil je meer lezen over het onderwerp? Ga naar parool.nl of download de Parool-app. Reageren of vragen stellen kan via podcast@parool.nl. Tot volgende week!
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.